Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria, en fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. Een maand na de ontdekking van het complot tegen de koning. We bevinden ons in het 20e jaar van Artaxerxes' heerschappij, de maand Nisan. Nehemia droeg de gouden kelk van de koning gracieus tussen drie vingers, waarbij hij de onderste twee in zijn handpalm vouwde, zoals het hofprotocol eiste. Bij de koning aangekomen zette hij de kelk op een ebbenhouten tafel met houtsnijwerk. De voet van de kelk maakte bij het contact met de tafel niet het geringste geluid. Geen golfje verstoorde het oppervlak van het donkere vocht. Met een met edelstenen versierde lepel schepte Nehemia een kleine hoeveelheid wijn uit de kelk en slikte die door. Een bediende snelde op hem af, met een gevouwen linnen servet en een kom water in de hand, die geparfumeerd was met jasmijnbloesems. Met een geroutineerd gebaar doopte de wijnschenker zijn hand erin om hem te wassen, waarna hij hem afdroogde. Hij had dit al zo vaak gedaan, dat hij zich niet echt meer met de gevaren ervan bezighield. Hij testte immers op gif. Hij wachtte de voorgeschreven tijd af. Hij voelde niet een plotselinge, verzengende pijn. Hij werd niet opeens misselijk. Er was geen enkel teken dat er in zijn lichaam gif actief was. Vervolgens bood hij Artaxerxes de kelk aan. De koningin, die avond met haar echtgenoot dineerde, had haar eigen wijnschenker, die hetzelfde ritueel voor haar afwerkte. Ze nam een slok en slaakte een tevreden zucht. Deze komt uit Darius' wijngaard in Persepolis, als ik me niet vergis. Uw smaakpapillen zijn even sterk als altijd, majesteit, zei Nehemia. De bagage van heer Darius kwam vorige week aan, na een onvoorziene vertraging. Mijn nicht Sarah stuurde de wijn, zodra die had kunnen rusten. Op Artaxerxes' gezicht verscheen een brede glimlach. Het is een attente dame. Nehemia kon het niet opbrengen om de glimlach van de koning op gelijke wijze te beantwoorden. Hij ging gebukt onder een zorgenlast, die maar niet weg wilde gaan, hoeveel hij ook bad. De gedachte aan zijn geruïneerde vaderland plaagde hem nu al ruim 4 maanden. De kapotte stadsmuren van Jeruzalem hielden hem 's nachts uit zijn slaap en kwelden overdag zijn gedachten. Zeker, majesteit. Hij draaide zich om en probeerde zich op de praktische details van zijn taak te concentreren. Ergens ver weg hoorde hij Artaxerxes praten. Hij moest iets grappigs hebben gezegd, want hij maakte Damaspia ermee aan het lachen. Opeens zei de koning: Wat denk jij, Nehemia? Nehemia bloosde. Hij was zo in gedachten verzonken geweest dat hij geen idee had wat de koning had gezegd. Hij keek naar de grond. Onverwacht werd hij zo door verdriet overmand dat hij ternauwernood wist te voorkomen dat hij in tranen uitbarstte, wat een onvergeeflijke inbreuk op het protocol zou zijn geweest. De koning keek Damaspia een moment verbaasd aan en richtte zijn aandacht toen weer op Nehemia. Waarom ben je zo teneergeslagen? Wat is er mis met je, Nehemia? Nehemia probeerde iets te zeggen, maar kon geen woord uitbrengen. Artaxerxes ging verder. Je oogt niet ziek. Het moeten gedachten zijn die je zo kwellen. Het koude zweet brak hem uit en Nehemia vouwde krampachtig zijn handen ineen, zodat de koning niet zag hoezeer ze trilde. Angst deed zijn hart op hol slaan. Dit was het moment waarvoor hij had gebeden. De koning had hem de opening geboden die hij nodig had om zijn verzoek te doen. Nehemia wist dat de koning wellicht beledigd zou zijn door wat hij ging vragen. Artaxerxes' leven werd immers bedreigd door een onbekende moordenaar. Wat konden hem de zorgen van een wijnschenker schelen? Nehemia zou uit de gratie kunnen vallen van de monarch, zonder ook maar iets voor Jeruzalem te hebben kunnen doen. Lang leve de koning, zei hij met droge mond, en waagde de sprong in het diepe. U hebt gelijk dat ik teneergeslagen ben, majesteit. Hoe kan ik ook anders als de stad van mijn voorvaderen in puin ligt? Artaxerxes leunde voorover. Aha, je bedoelt Jeruzalem. Wat wil je dat ik doe, wijnschenker? Nehemia zweeg een moment om een schietgebed te prevelen. Ondanks al die maanden van gebed voelde hij zich nu slecht voorbereid op dit gesprek. Als het de koning behaagt, wilt u me dan naar Juda sturen, zodat ik de stad kan herbouwen waar mijn voorvaderen begraven liggen? De koningin trok een wenkbrauw op. Je wilt ons verlaten, Nehemia? Verlaten? Nee, hoogheid. Ik vraag alleen maar om verlof, om te kunnen helpen bij de wederopbouw van Jeruzalem. Artaxerxes slaagde een zucht. Hoe lang wil je wegblijven? Wanneer wil je weer naar ons terugkomen? Zodra de stadsmuren zijn hersteld en er tenminste weer een schijn van orde en veiligheid is teruggekeerd in de stad, dan zal ik terugkomen. Ik hoop dat dat niet te lang duurt. Artaxerxes leek Nehemia's verzoek te overwegen. Met een bruske beweging leunde hij achterover. Jeruzalem ligt in de satrapie achter de rivier, nietwaar? Hoe ver is dat van Damascus? De hele provincie Juda ligt achter de rivier, sire, of zoals de geleerden het noemen, de Trans-Eufraat. Ik weet niet zeker hoe ver Damascus daar vandaan ligt, maar het kan niet ver zijn. Het is wellicht verstandig je naar het land van je voorvaderen te sturen. Ik wil niet dat welk deel van mijn rijk dan ook door verwaarlozing uiteenvalt. Wat heb je voor deze reis nodig? Nehemia ademde diep in. Een overdonderend gevoel van hoop vervulde hem bij het besef dat de koning hem niet alleen toestemming had gegeven naar Jeruzalem te reizen, maar hem daarbij zelfs wilde helpen. Als het de koning behaagt, majesteit, wilt u mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van achter de rivier? Ons konvooi zal door hun provincies moeten trekken om Juda te bereiken en een schrijven van u zou onze reis veiliger maken. Artaxerxes gebaarde dat zijn persoonlijke schrijver moest komen. De man, een broodmagere eunuch, haastte zich naar voren en begon direct aan de brieven. Je zult ook goederen nodig hebben, niet? Zei Damaspia. Nehemia wendde zich tot haar met een dankbare glimlach op zijn gezicht. Zeker, majesteit. Een bouwproject van deze omvang vraagt om veel hout. Als het de koning behaagt, mag ik dan ook een brief voor Asaf, de beheerder van de koninklijke bossen, met de instructie mij hout te geven. We hebben balken nodig voor de poorten van de tempel, voor de stadsmuren en voor een onderkomen voor mij. Artaxerxes maakte geen bezwaar. Met een koninklijke knik instrueerde hij de eunuch een dergelijke brief op te stellen. Overdonderd door de genereuze manier waarop de koning elk van zijn verzoeken inwilligde, voelde Nehemia een enorme opluchting. De genadige hand van God waakt over mij, dacht hij. Hij heeft deze deur geopend. En dat besef vulde hem met nieuwe kracht. hoe moeilijk de tocht die voor hem lag ook zou worden, hij wist nu dat het Gods wil was. God had hem geroepen en hij zou voor hem zorgen. Je kunt niet als wijnschenker gaan, Nehemia. Dan heb je geen enkele bestuurlijke macht. Majesteit, je hebt een nieuwe titel nodig. Ik benoem je tot je terugkeert tot gouverneur van Juda. Nehemia boog, volledig overweldigd. Uw generositeit kent geen grenzen. Doe niet zo mal. Het is niet bepaald een promotie. Om van een positie als mijn wijnschenker, een positie waarin je dagelijks toegang tot mij hebt, in een directheid die weinigen ooit zullen kennen, over te stappen naar een positie van gouverneur van een desolate regio met nauwelijks genoeg voedsel om in leven te blijven, is hoogst discutabel. Je doet een stap achteruit om het land van je voorouders te dienen. Ja, majesteit. Dank u, majesteit. Artaxerxes en Damaspia moesten lachen. Deze man vraagt om een verlaging in rang en bedankt me ook nog, omdat ik daarmee instem. Of hij is niet helemaal goed bij zijn hoofd, of hij koestert interessante waarden. Artaxerxes nam een slok wijn. En dan moeten we het nog over een escorte hebben. Het is een lange reis naar het gebied achter de rivier. Zonder een goede escorte is je konvooi een makkelijke prooi voor struikrovers. Je hebt militaire begeleiders nodig. En laat ik nou net de man hebben om die aan te voeren. Jeruzalem. Darius stond voor Artaxerxes, zijn handen achter zijn rug als een knoop in elkaar gevouwen. Ik moet als het kindermeisje van een wijnschenker een of ander woestenij intrekken om ervoor te zorgen dat meneer zich niet laat beroven. Majesteit, er zijn dringender zaken die onze aandacht vragen. Artaxerxes keek hem met een uitgestreken gezicht aan. Ik dacht dat je blij zou zijn, Darius. Gezien je moeder en je echtgenoten, zou ik toch denken dat je in Jeruzalem genoeg interessante familieleden moet kunnen vinden. Zie het maar als een familiereunie, met het Rijk als financier. Darius deed zijn best zijn gezicht net zo uitgestreken te laten lijken als dat van de koning. Dank u, heer. Maar mijn Perzische relaties bezorgen me op dit moment al genoeg kopzorgen, zei hij, en keek zonder te knipperen zijn belangrijke neef in de ogen. Ik zit niet op een nieuwe lading te wachten. Touché, zei de koning vriendelijk. Darius bloosde. Niets kon je zo in verlegenheid brengen als Artaxerxes ontwapenende reacties. Ik maak me zorgen over het lopende onderzoek naar de mislukte moordaanslag, majesteit. Een reis naar Jeruzalem en dan weer terug zal maanden duren. Artaxerxes liet zijn kin in de palm van zijn hand rusten en hij leunde naar voren. Juda is natuurlijk wel gesitueerd in de satrapie Trans-Eufraat. En aangezien jij ervan overtuigd bent dat de plannen daar hun oorsprong hebben, zodat je de gelegenheid geven er onopvallend onderzoek te doen. Als Nehemia's militaire escorte heb je de perfecte dekmantel in handen. Niemand zal vermoeden dat jij mijn spion bent, als je al een functie hebt. Op Darius' gezicht brak een glimlach door. Daar hebt u me toch even te pakken, majesteit. Nu zie ik dat uw geest even subtiel te werk gaat als altijd. Mag ik mijn mannen meenemen? Mijn mannen bedoel je, aangezien hun soldij uit mijn beurs komt. Maar natuurlijk, neem ze vooral mee. Hebt u al bericht van uw agent in Syrië, Sire? Ik zou hem graag willen bezoeken als we achter de rivier aankomen. Misschien kunnen we elkaar helpen. Om redenen die hij niet met Darius had willen delen, had Artaxerxes de identiteit van zijn spion in Damascus geheim gehouden. Het was duidelijk dat de man even weinig succes had met zijn onderzoek in Syrië als Darius in Susa, want hij had niets te melden. Maar Darius dacht dat ze met z'n tweeën misschien verder konden komen. Als het noodzakelijk blijkt dat mijn agent je ontmoet, dan zullen jullie elkaar treffen. Daar zal ik voor zorgen. Maar vooralsnog is het, alleen al omwille van de veiligheid, beter als jullie vreemden voor elkaar blijven. Zoals u wilt, majesteit. Darius begreep Artaxerxes' terughoudendheid niet. Zijn netwerk van spionnen, berucht om hun vermogen geheime informatie boven water te halen, was uitgegroeid tot een van zijn sterkste wapens in het behoud van zijn uitgestrekte heerschappij. Artaxerxes deed wat hij kon om ze te beschermen. Maar Darius had niet eerder meegemaakt dat hij de ene spion afschermde van de andere. Hij verplaatste zijn gewicht van zijn ene voet op de andere. Wanneer wilt u schenker vertrekken? Nehemia. Het zou me niets verbazen als zijn koffer zal gepakt zijn. Hij heeft vreselijke haast om naar Juda te vertrekken. Je kunt maar beter je snelste paarden van stal halen om hem bij te houden. Hij wordt ongetwijfeld vertraagd door een enorme hoeveelheid bagage. De gedachte eraan deed Darius schouders zakken. Er was niet zo saai als het maandenlang begeleiden van een lading bagage. Hij had in zijn jonge jaren genoeg van dat soort klussen gedaan. Onder normale omstandigheden zou een ervaren militair als Darius nooit een dergelijk simpele taak toegeschoven krijgen. Maar Artaxerxes had gelijk. Het was de ideale dekmantel. De koning schoof heen en weer op zijn troon. En je vrouw? Mijn vrouw? Ja, Sarah. Ben je van plan haar mee te nemen? Ik betwijfel het, het is te gevaarlijk. Toen we op weg naar Susa werden overvallen, bestierf ik het bijna bij de gedachte wat er met haar had kunnen gebeuren. Ze zou ons alleen maar ophouden. Artaxerxes haalde zijn schouders op. Anderzijds kan ze wellicht van pas komen. Denk eraan hoe ze ons al eerder geholpen heeft. Bovendien zou ook Nehemia haar hulp goed kunnen gebruiken. Hij begeeft zich in een wespennest, een slangenkuil. De buurlanden zijn niet erg gesteld op de Joden. Je zou sommige van de brieven moeten zien die het hof in de loop der jaren van hen heeft ontvangen. Ze zullen er nog voor Nehemia de fundering van die muur heeft gelegd al een hele toestand van maken, geloof mij maar. Sarah's vaardigheden als ervaren hofschrijver kunnen een ongelooflijke aanwinst zijn voor de kersverse gouverneur. Hoe dan ook, ik kan me niet voorstellen dat zij erg uitkijkt naar het idee zo lang van je gescheiden te zijn. Sire, beveelt u mij mijn vrouw mee te nemen? Artaxerxes glimlachte. Het is alleen maar een suggestie. In dat geval mag de wijnschenker een andere hofschrijver voor zichzelf gaan zoeken. Ik wil Sarah's leven niet in gevaar brengen in de grootste slangenkuil van het Rijk. Zeker niet omdat ik zelf druk genoeg zal zijn met het uitroken van een slimme moordenaar. Ik begrijp het. Je moet doen wat jou het beste lijkt. Darius stelde verontrust vast dat de koning hem met een mengeling van vermaak en medelijden aankeek. Nog een ding voor je vertrekt. Artaxerxes knikte naar zijn dienaar, die zich naar hen toe haastte met een eenvoudig ebbenhouten kistje in de hand, dat glom van het polijste. Artaxerxes klapte het deksel open en toonde Darius de inhoud. Voor Sarah, zoals beloofd. Met mijn dank. Op een zwart bedje glinsterde een fragile gouden ketting, gezet in terracotta-kleurig corneol. Darius maakte een diepe buiging. Uw gulheid kent geen grenzen, majesteit. Artaxerxes wuifde hem weg met een geïrriteerde uitdrukking op zijn gezicht. Ga, als je dat soort holle lof op me af gaat sturen? Met een zucht strekte hij zijn voeten. Bovendien heb je al je tijd nodig om je op deze missie voor te bereiden. Ik denk niet dat het makkelijk wordt. Sara legde Nehemia's brief met glimmende ogen weg. Jeruzalem. Ze probeerde zich Nehemia als gouverneur van hun vaderland voor te stellen, druk doende met de wederopbouw van de stad en het aansturen van de ambtenaren. Ze wist niet of ze medelijden met hen moest hebben of jaloers op ze moest zijn. Sinds het afgelopen jaar, toen ze haar verzet tegen God had gestaakt en haar leven aan zijn zorg had overgedragen, was het verlangen om de nieuwe tempel te zien zo groot geworden dat ze er vaak om had gebeden. Met een frons op haar voorhoofd stelde ze vast dat het een tijdje geleden was sinds ze dat had gedaan. Als ze eerlijk was, was haar gebedsleven niet meer zo vurig als het ooit geweest was. Haar draai vinden in haar nieuwe huis met haar man had veel van haar tijd en concentratie gevergd. Ze beet op haar onderlip. De geneugte van het huwelijk en het bijstaan van Darius bij het beheer van zijn landgoederen had de noodzaak van een band met God niet weggenomen. Ze moest echt weer vaker met hem spreken. En toch had hij, ondanks haar onopzettelijke verwijdering, haar oude gebeden om de tempel te mogen bezoeken verhoord. Het was alsof God in zijn grote genade alle verlangens in haar hart verzameld en ze voor het juiste moment had bewaard. De afstand die zij had gecreëerd had niets afgedaan aan zijn goedheid. Nu was daar opeens Nehemia, die haar vroeg hem als schrijver naar Jeruzalem te begeleiden. En het beste aan die uitnodiging was nog wel dat Darius de militaire escorte van het konvooi zou leiden. Nehemia vroeg haar ongetwijfeld alleen maar omdat hij wist dat Darius haar mee zou brengen. Aangezien de koning Darius persoonlijk deze opdracht had verstrekt, kon hij geen nee zeggen. Sarah was zich er pijnlijk van bewust dat haar man geen enkele interesse had in Jeruzalem. Ze had hem meermaals gevraagd of hij haar niet naar de stad van haar voorvader wilde begeleiden. Hij had geweigerd. Het zou een zinloze reis naar een verwoest land zijn. Sarah moest er bijna om lachen. De Heer had zo zijn eigen plannen en zijn eigen methode. Darius zei dan misschien wel nee tegen de verzoeken van zijn vrouw, maar hij kon niet op tegen de God van hemel en aarde. En dus zou ze nu dan toch Jeruzalem bezoeken, samen met Darius. Misschien zou hij nog wel in God gaan geloven, wie weet. Haar glimlach veranderde in een gekwelde grijns toen ze plotseling werd overvallen door een enorme misselijkheid. Ze had zich inmiddels aangewend een bak onder haar bed te zetten, want de misselijkheid was onvoorspelbaar gebleken. Ze slaagde erin het ding nog net op tijd tevoorschijn te halen. De afgelopen 2 weken was ze steeds heen en weer geslingerd tussen een stralende gezondheid en verlammende aanvallen van onverklaarbare misselijkheid. Aanvankelijk was ervan uitgegaan dat ze iets verkeerd had gegeten. Maar toen ze opeens besefte dat haar cyclus ook niet helemaal leek te kloppen, was ze heel voorzichtig gaan hopen. Ze dacht terug aan de tedere avond die ze met Darius in het badhuis had doorgebracht en begon er beetje bij beetje in te geloven dat ze misschien die avond zwanger was geraakt. Maar het was nog te vroeg en ze had nog geen zekerheid. Verlegenheid en een soort angstgevoel maakte dat ze haar vermoedens nog niet met haar echtgenoot had gedeeld. Wat als ze het mis had? Wat als ze hem hoop gaf om vervolgens vast te moeten stellen dat ze ernaast zat? En dus had ze nog niets gezegd. Had het geheim met zich meegedragen. Nog niet bereid het met iemand te delen. Paris had zo haar vermoedens, maar hield die wijselijk voor zich en probeerde Sarah niet te forceren. Ze maakte de bak zonder commentaar schoon en liet droog brood voor Sarah achter om haar onrustige maag 's ochtends vroeg niet van slag te brengen. Sarah zag Nehemia's uitnodiging vanwege deze ontwikkeling in een heel nieuw licht. Ze bedacht voor het eerst dat Darius haar misschien geen toestemming zou geven mee te reizen als hij wist dat ze zwanger was. Hij was altijd enorm beschermend tegenover haar. Hij zou haar veiligheid op een dergelijk uitputtende reis niet in gevaar willen brengen. Uit Nehemia's brief leidde ze af dat Juda op de rand van instorting stond, straatarm was en bedreigd werd door meedogenloze vijanden. Dit werd geen vakantie. Zoveel was wel duidelijk. Het zou een zware taak worden die veel van haar krachten en van haar hart vroeg. Zou ze haar baby in gevaar brengen door mee te reizen? Ze overwoog een moment om niet te gaan. Maar dat zou betekenen dat ze maanden van Darius gescheiden was. De baby zou in zijn afwezigheid groeien. Hij zou dat missen, zou haar uitbollende buik van de zoon of dochter die in haar groeide niet meemaken. Ze zouden niet alle kleine vreugden van de zwangerschap samen kunnen delen. Ze zou die hele periode alleen zijn. Dag na zwangere dag, zonder haar man om haar gerust te stellen en aan te moedigen. Hij zou misschien niet eens op tijd terug zijn voor de geboorte. Ze wist niet hoe lang hij geacht werd in Jeruzalem te blijven. Maar het leek haar redelijker van uit te gaan, zeker gezien de lange reis, dat het zomaar een jaar kon duren. Zo lang wilde ze helemaal niet van hem gescheiden zijn. Elke vezel in haar lichaam verlangde er naar Jeruzalem te zien. En ze wilde de tempel bezoeken met Darius aan haar zijde, in de hoop dat de zaadjes die zijn gelovige moeder in zijn hart had geplant, tot bloei zouden komen als hij zelf de aanwezigheid van God ervoer. Maar geen van die verlangens was zo groot dat ze het leven van haar kindje ervoor in gevaar wilde brengen. Sarah woog haar mogelijkheden. De echte vraag was of ze met deze reis daadwerkelijk het leven van haar baby riskeerde. Ze herinnerde zich dat meerdere van de concubines van de koning in het verleden gereisd hadden terwijl ze in verwachting waren. Maar de reis over de koninklijke wegen met een bagageconvooi was niet half zo ruig als de manier van reizen waaraan Darius altijd de voorkeur gaf. Nehemia zou veel bagage hebben en dus zou de reis redelijk langzaam verlopen. Als de koninklijke concubines een dergelijke reis geacht werden te maken, dan zou Sarah haar kind, door op dezelfde manier te reizen, toch niet opeens wel in gevaar brengen. Hoe langer ze erover nadacht, hoe beter ze zich voelde. Maar ze wist dat Darius er nooit mee in zou stemmen. Hij zou niet voor reden vatbaar zijn. Hij zou haar dwingen hier te blijven, waar ze veilig was, omgeven door vrienden en hofartsen. Hoeveel smeekbedes, huilpartijen en argumenten ze ook op hem af zou vuren, hij zou niet van mening veranderen. Sarah ijsbeerde door haar kamers. Haar puppy Anousia stuiterde met haar mee. Het dier sprong naast haar op en neer en jankte af en toe, alsof het zich afvroeg wat er mis was met haar. Afwezig boog ze zich voorover om de hond te aaien en ijsbeerde geagiteerd weer verder. Ze moest een dokter raadplegen. Ze moest bevestigd krijgen dat ze zwanger was en er zeker van zijn dat de reis naar Juda veilig zou zijn voor haar en haar kind. Waar kon ze een betrouwbare arts vinden die haar geheim niet meteen aan haar man zou verklappen? Want als ze naar Jeruzalem wilde, had ze geen keuze. Ze moest haar zwangerschap voor Darius verborgen houden tot ze ver genoeg van Susa verwijderd was, om niet meer teruggestuurd te worden. Ze had hem beloofd oprecht en eerlijk te zijn, om niets meer voor hem verborgen te houden. Was het verstandig hun relatie te riskeren door hem dit nieuws te onthouden? Het alternatief zou zijn dat ze het maandenlang zonder hem moest zien te doen. Bovendien, het was niet echt liegen, toch? Ze stelde alleen het vertellen van de waarheid een beetje uit. Die gedachte zorgde voor een nieuwe golf van misselijkheid. Sarah probeerde diep in te ademen en zichzelf te kalmeren. Darius zou haar gedrag als verraad beschouwen. Hij zou woest zijn. Hij had haar ooit verteld dat hij niet zo slecht verdroeg als leugens. Zelfs het vermoeden dat ze aan het begin van hun huwelijk tegen hem had gelogen, had voor een maandenlange verwijdering tussen hen gezorgd. Ze kon haar huwelijk niet riskeren door haar zwangerschap voor hem verborgen te houden. maar ze kon het ook niet aan een jaar zonder hem te moeten doorbrengen en hun kind in zijn afwezigheid ter wereld te moeten brengen. Ze boog weer dubbel over de bak en kokhalsde. Hoewel er niets meer in haar maag zat dat ze uit kon braken. Ze liet zich in foetushouding op bed vallen, misselijk en moe. En ze had nog steeds geen oplossing. Van de koning, voor jou, zei Darius en zette een zwart kistje naast haar op het bed. Sarah pakte het verrast op, voor mij? Als waardering voor jouw aandeel in het ontrafelen van het moordcomplot. Sarah, wier maag gelukkig de afgelopen uren eindelijk tot rust was gekomen, voelde zich nu goed genoeg om van een cadeau te kunnen genieten. Ze nam de ketting uit het kistje en bekeek hem van alle kanten. Hij is prachtig. Ze hield hem een tijdje tegen haar hals en stopte hem toen weer terug in het kistje. Ik zal de koning een bedankbrief schrijven. Ik zal maar niet zeggen dat het geschenk van de koningin meer mijn smaak is dan het zijne. Darius ging op het bed naast haar zitten. Zijn voeten op de vloer. Moet ik me nu gevleid voelen, omdat ik als waardevoller word gezien dan een of andere snuisterij? Sarah was beloond met een huwelijk met de aristocratische Darius toen ze een samenzwering tegen koning Damaspia had weten te voorkomen. Ze blies haar man een kus toe en knikte. Oh, maar snuisterijen zijn heel aantrekkelijk, hoor. Ze worden soms in de loop der tijd waardevoller en kunnen dus heel handig zijn als het economisch wat tegenzit. En ze zijn nooit humeurig of onredelijk. In tegenstelling tot echtgenoten, bedoel je? Met een plotselinge beweging duwde Darius haar in de kussens en gaf haar een diepe kus die haar bijna deed smelten. Kunnen ze dit ook? Fluisterde hij. Ik zei toch al dat ik het geschenk van de koningin prefereer. Hij draaide zich zo dat hij nu op zijn zij naast haar lag. Pari vertelde me dat je al de hele dag misselijk bent. Dat is niet de eerste keer, de laatste paar weken. Als het een simpele buikgreep was, had het nu toch wel over moeten zijn. Hij legde een koele hand tegen haar hete nek. Je bent warm. Ze schudde haar hoofd en verschoof haar gewicht. Ik heb geen koorts. Tot vandaag was erin geslaagd haar misselijkheid en vermoeidheid voor Darius te verbergen. Maar dat was niet meer mogelijk, nu het zo vaak voorkwam en ze zich zo beroerd begon te voelen. Met een tedere hand streelde hij haar haren. Misschien niet. Maar ik laat toch een dokter komen. Ik vind het niks dat dit zo aanhoudt. Sarah werd verteerd door schuldgevoel. Ze had nog steeds niet besloten wat ze ging doen. Hij zou dolblij zijn als hij wist dat hij vader werd. Haar hart smolt bij de gedachte aan zijn gezicht als ze hem het nieuws vertelde. Ze flapte het er bijna uit, maar kon zich nog inhouden, omdat ze wist dat dit goede nieuws gelijk stond aan een scheiding. Met de nodige moeite dwong ze zichzelf het nog even voor zich te houden. Waarom wilde je me spreken? Nog nieuws? Darius leunde achterover op zijn ellebogen. De koning wil me naar Jeruzalem sturen met je neef Nehemia. Aan de aarzelende manier waarop Darius haar dat vertelde, leidde ze af dat hij dacht dat ze geschokt zou zijn door het nieuws. Dat zei Nehemia al. Je hebt met de wijnschenker gesproken? Darius keek haar boos aan. Hij stuurde me een brief waarin hij over zijn aanstaande reis vertelt. Hij schrijft dat jij de militaire escorte leidt en vraagt me of ik bereid zou zijn te helpen. Het schijnt nog niet mee te vallen in Jeruzalem competente schrijvers te vinden. Darius kwam met een ruk overeind. Hij gaat veel te ver. Denkt die vent dat hij de autoriteit heeft om jou te commanderen naar Jeruzalem te reizen? Sarah keek hem met grote ogen aan. Commanderen? Natuurlijk denkt hij dat niet. Hij ging ervan uit dat jij mij mee zou willen nemen. Je weet dat ik Jeruzalem al heel lang wil bezoeken. Bovendien ben jij waarschijnlijk een jaar weg. Je zou me toch niet zo lang achter willen laten? Zijn brief was niet respectloos. Hij dacht dat ik, omdat ik toch mee zou komen, hem enorm zou kunnen helpen als schrijver. Darius' wangen leken te branden. Hij schoof heen en weer op het bed, alsof hij maar geen makkelijke houding kon vinden. Sara's mond viel open. Ik ga toch wel mee, hè? Je bent toch niet van plan me hierachter te laten? Het is te gevaarlijk, Sara. Darius meet haar blik. Dat ik Nehemia escorteer, is enkel een dekmantel. Ik moet in Trans-Eufraat het complot tegen de koning tot op de bodem uitzoeken. Dat is mijn echte missie. Zodra de moordenaar vermoedt dat ik een spion van de koning ben, loop jij gevaar. Ze zouden je kunnen gijzelen om mij te pakken. Hoe dan ook, volgens de rapportages van de plaatselijke ambtenaren is jouw geliefde Jeruzalem veranderd in een soort kookpot van onrusten. Vijandelijke naties omringen de stad. Die zullen helemaal niet blij zijn dat de koning opeens geïnteresseerd is in Juda. Wie weet wat ze doen. Het is te riskant om jou mee te nemen. Sara ging rechtop zitten. Hij was van plan haar achter te laten. Vond hij het zo gemakkelijk haar voor een heel jaar te verlaten? Zij had zitten piekeren over hoe ze kon voorkomen dat ze van hem gescheiden werd, terwijl hij al hoog en breed besloten had dat hij haar thuis zou laten. Alle bewegingen hem van de baby te vertellen waren in een klap van de baan. Je lijkt blij te zijn bij me weg te kunnen. Haar mond voelde strak toen ze het zei. Darius schoot overeind en torende nu boven haar uit als een hoge zuil van woede. Doe niet zo stom, Sara. Ik vind het een vreselijk idee jou achter te moeten laten. Maar ik ben niet van plan jouw leven in gevaar te brengen voor mijn eigen egoïstische verlangens. Jouw aanwezigheid is een gevaarlijke afleiding. Dat heb ik de koning ook al gezegd. De koning? Artaxerxes heeft je gevraagd om mij mee te nemen? Een elegante hand wuifde achteloos door de lucht. Het was maar een suggestie. Dus zelfs de koning is het met me eens. De koning is geïnteresseerd in hoe bruikbaar je kunt zijn. Hij weet dat jouw talenten hem goed van pas kunnen komen op deze reis. Hij heeft het belang voor het rijk voor ogen. Ik het jouwe. Darius, je kunt me niet voor elk gevaar beschermen. De laatste keer dat mijn leven in gevaar was, zat ik veilig weggestopt in jouw huis. En het was niet een of andere bloeddorstige staatsvijand die mij in het bos van Ecbatana neerstak. Het was een van jouw bedienden. Sara dwong zichzelf rustig te blijven. Haar stem werd zachter en smekender. Bij jou ben ik het veiligst. Alsjeblieft, neem me mee. Darius woelde met zijn vingers door zijn lange haar. Ik zal erover denken.
Thank you.
Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.